Broeders en zusters, ik wil u graag vanmiddag meenemen naar de eerste Petrusbrief. 1 Petrus 2, waar ik lees vanaf vers 9. En waar gezegd wordt: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel, en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil, hetzij de koning als de opperste machthebbende, hetzij de stadhouderen als die van hem gezonden worden, tot strafwel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eer ten ieder, heb de broederschap lief, vreest God, eer de koning. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig de Heren, niet alleen de goeden en bescheidenen, maar ook de harden. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. En zo verder, denk ik dan, want ik hou nou eigenlijk midden in een betoog op met lezen, vanwege de tijd eigenlijk. Maar het is de moeite waard om het schriftgedeelte verder uit te lezen. Niet alleen deze brief, deze eerste Petrusbrief, maar tegelijk ook de tweede Petrusbrief. Want het zal blijken dat het onderwerp daarin bepaald niet verandert. En dat de apostel inderdaad spreekt over wat wij dan zo gemakkelijk noemen de praktische levenswandel. Niet van de mens, want dat is een hardnekkig misverstand. Maar de praktische levenswandel uiteraard van de kinderen Gods. Dat is ook wat hij uiteenzet in het eerste deel van deze brief. Ik denk dat de meesten onze dat gedeelte tamelijk goed kennen, namelijk 1 Petrus 1 en dan zo door tot 1 Petrus 2 tot en met vers 10, de versen die ik nog juist wel heb meegelezen. Want dit gedeelte tot en met 1 Petrus 2 vers 10 fungeert feitelijk als inleiding tot deze brief en daarna eigenlijk ook van de volgende. Het zijn versen waarin gesproken wordt over de positie die de gelovige nu eenmaal heeft. De gelovige die door geloof is wedergeboren tot de levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zoals het staat natuurlijk in het derde vers van deze brief. En zoals het feitelijk ook herhaald wordt, bijna net zo in het laatste deel van hoofdstuk 1, namelijk in vers 23, waar staat: gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Met andere woorden, in de schriftgedeelte spreekt de apostel over degene die wedergeboren zijn. Het gaat niet over de mens als zodanig. Daar heeft hij ook verder geen boodschap voor, althans niet zozeer in deze brief uiteraard. Maar het gaat om de gelovige mens die nou eenmaal deel heeft gekregen aan dat leven van de opgewekte Christus. De gelovige mens die door wedergeboorte deel heeft gekregen aan die roeping en aan die nieuwe schepping waarover de apostel wel degelijk in deze beide brieven ook spreekt. En daar gaat hij in de eerste plaats natuurlijk uitgebreid op in het eerste deel van deze brief, opdat wij Primair zouden we staan dat wat hij hier dan ook verder schrijft over een eerbare wandel en over menselijke ordening onderdanig zijn en hoe dat maar meer heten mag, dat het dingen zijn die niet geschreven worden aan de natuurlijke mens, opdat die daardoor wellicht acceptabel of aangenaam voor God zou worden, want dat is een onmogelijkheid, een volstrekt onbijbelse gedachte. Maar waar het om gaat is dat wij zouden leren verstaan wie wij als gelovigen geworden zijn, dat we eerst zouden weten welke positie wij innemen, en van daaruit wordt dan, in ieder geval vanaf 1 Petrus 2 vers 11, gesproken over wat wij dan de praktische wandel noemen, uiteraard. Maar het gaat erom dat deze dingen geschreven worden niet aan de natuurlijke mens, maar inderdaad aan degene die zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Eigenlijk is het zelfs zo, bij nader inzien, dat wanneer we dat schriftgedeelte bezien, tot en met hoofdstuk 2 vers 10 dus, dat daarin zelf al gesproken wordt over wat wij dan gemakshalve noemen de praktijk, want daar wordt ook gesproken over dat wij zouden verkrijgen het einde van ons geloof, namelijk de zaligheid der zielen, en dat wij de lenden ons verstand zouden opschorten en nuchteren zouden zijn, enzovoorts, en dat we heilig zouden worden in al onze wandel. Staat allemaal nog in hoofdstuk 1, ik citeer maar even schriftplaatsen waar we niet al te lang geleden alles uitgebreider over gesproken hebben. Maar waar het maar om gaat is dat de apostel dus in de eerste plaats met grote nadruk uiteenzet welke positie wij nou eenmaal als kinderen Gods innemen. En hij zegt dan niet alleen dat wij wedergeboren zijn en daardoor onvergankelijk leven hebben ontvangen. Hij zegt dus niet alleen dat wij dat leven ook niet meer kwijt kunnen raken, maar dat zegt hij natuurlijk wel, maar hij zegt veel meer. Want als hij komt aan de climax van dat schriftgedeelte, dan is dat inmiddels in het eerste deel van 1 Petrus 2, dan zegt hij inderdaad dat wij nieuwgeboren kinderkens zijn. Misschien waren wij dat inmiddels, dat kan natuurlijk, maar hij begint gewoon bij het allereerste begin en zegt: zijt als nieuwgeboren kinderkens zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. En langzamerhand hoop ik dat tot ons doorgedrongen is dat daarna ook nog wat anders komt dan melk. Hè. Er komt ook nog iets als vaste spijs. Vanzelfsprekend, maar dit is nou eenmaal het begin. En daarna zegt hij dat wij daardoor, door het voedsel wat wij ontvangen, geestelijk voedsel wel te verstaan, namelijk dat wij door het woord dat wij ontvangen en waaruit wij wedergeboren zijn, dat onvergankelijke woord Gods uit het einde van hoofdstuk 1, dat wij daardoor gebracht worden tot of komen tot die ene levende steen uit 1 Petrus 2 vers 4... En de gedachte is een heel aardige, vooral omdat die van Petrus komt, vanwege zijn naam namelijk. De gedachte is namelijk dat wij als gelovigen allen stenen zijn, levende stenen, die samengevoegd worden tot één levend bouwwerk. Ik denk dat de lijn makkelijk te volgen is, hè? Als je over dat begrip levende steen heen kunt komen, is de rest niet zo moeilijk meer. Aangenomen dat we levende stenen zijn, wat het ook wezen mag, dat is de volgende gedachte, dat die stenen inderdaad aan elkaar gevoegd worden. Elke metselaar begrijpt dat, hè. Ze worden aan elkaar gevoegd en ze worden samengebouwd tot één huis, dat staat er ook, namelijk tot een geestelijk huis, staat er in 1 Petrus 2 vers 5. En daarna wordt gezegd dat dat huis feitelijk een tempel is. Ik heb het nog eens nagelezen, maar ik geloof dat het woord tempel er niet eens bij staat. Maar het begrip tempel komen we vanzelf tegen wanneer we dit schriftgedeelte vergelijken met bijvoorbeeld 1 Korinthe, de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 3 in het bijzonder. Daar gaat het over dat we als gelovigen bouwen dan wel gebouwd worden op het fundament dat gelegd is en gebouwd worden inderdaad tot één tempel. En we kunnen het schriftgedeelte ook vergelijken met Efeze 2, waar staat dat de gemeente wordt samengevoegd tot één woonsteden Gods in de geest, tot een tempel. Eveneens staat daar dat het dat is op het fundament dat gelegd is. Het fundament, het welk is Christus. En verder is het natuurlijk zo dat heel de gedachtegang ontleend is enerzijds aan Jesaja 28, over zie ik leg in Sion een kostelijke steen, weet u wel, een grondsteen, fundament dus. En anderzijds ontleend aan Psalm, wat was het, 108 geloof ik, waar gesproken wordt inderdaad zelfs letterlijk over de tempelbouw waaraan de gelovigen deel zou hebben. Hoe dat ook zij, de gedachte is dan ook dat wij die wedergeboren zijn, wij die kinderen God zijn, dat wij door datzelfde woord ook samengevoegd worden tot dat ene bouwwerk, tot dat geestelijk huis. En de liederen die wij inmiddels gezongen hebben, 838 was het en lied 200. De liederen die wij gezongen hebben waren ook bijzonder van toepassing op dit schriftgedeelte en op de gedachten die ik daarover bij u naar voren wilde brengen. Want het gaat inderdaad om de eenheid van dat huis, om de eenheid van die gemeente als zodanig. Maar verder moet ik zeggen, het gaat niet alleen maar om een huis, maar het gaat wel degelijk om een tempel. Dat woord tempel vinden we hier niet in de andere schriftplaatsen die ik genoemd heb. Gewoonlijk wel. Hier vinden we het niet, maar in plaats daarvan wordt een andere term gebruikt, namelijk die van priesterdom. En het wordt zelfs twee keer gebruikt, namelijk hier in vers 5 en daarna nog een keer in vers 7. En het zal duidelijk zijn dat als dat huis een priesterdom is, dan moet dat huis noodzakelijk een tempel zijn. Want hoe dan ook, de priester, of priesterdom moet ik eigenlijk zeggen, bestond uit een categorie van mensen, een volk zo je wilt, of een deel van een volk, maar in principe kun je ook zeggen een volk, een stam, of wat het maar wezen mag, dat gewijd was aan de dienst aan God. En als er dan een huis is wat gewijd is aan de dienst aan God, dan heet dat per definitie uiteraard een tempel. Dat is makkelijk genoeg. En zoals een tempel opgebouwd is uit losse stenen die aan elkaar gevoegd zijn tot dat ene huis, tot deze tempel, zo bestaat een priesterdom inderdaad uit een volk, om zo te zeggen, wat samengevoegd is, min of meer, uit individuele mensen uiteraard. Maar samen vormt dit volk waarover gesproken wordt inderdaad een volk van priesters. En daarom heet het ook gewoon een priesterdom. En bij gelegenheid zelfs koninklijk priesterdom, om de eenvoudige reden dat het gaat om priesterdom niet onder het oude verbond, maar om het priesterdom uiteraard van het nieuwe verbond. Maar hoe het ook zij, het huis of de tempel bestaat uit stenen die samengevoegd zijn tot één geheel. Maar als het huis een tempel is, dan vormt het volk waar het de uitbeelding van is uiteraard een volk van priesters. En dat staat hier ook. En de volgorde ligt hier andersom. Er wordt gesproken over een volk van priesters, uitgedrukt in een huis, samengevoegd uit levende stenen. Het kan niet anders dan dat huis is inderdaad een tempel. En dan schrijft de apostel Paulus dan ook aan de Korintiërs: weet gij niet dat uw lichaam, maar lichaam is ook huis, weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, of is een huis Gods, hè? God of de Heilige Geest die in u woont, enzovoorts. Het is een aardige gedachte, meestal, helaas, maar neemt u mijn ironie niet al te zwaar, meestal komt deze gedachte niet verder in de praktijk dan dat een gelovige dus niet roken mag, want het is een tempel, hè? Heb ik altijd wat vreemd gevonden, want als ik mij een tempel voorstel, dan denk ik altijd aan de rook die zich daarin bevindt. Ik vraag me nog steeds af waarom er geen schoorsteen stond op de tempel. Toch of niet? Denk maar eens aan de dienst daarin, dat moet daar verschrikkelijk gerookt hebben. Waarmee ik niet een pleidooi hou voor het roken, dat is weer een ander verhaal. Maar waarmee ik maar zeggen wil dat deze toepassing dus wel ver buiten de orde is. Waar het om gaat is dat dat huis inderdaad een tempel is en dat de gemeente als geheel dus als tempel Gods beschouwd wordt. Maar dat betekent dat die gemeente en dus ook de leden van die gemeente en dus ook die levende stenen individueel, hè, en dus inderdaad de individuele gelovigen gebruikt zouden worden voor de dienst aan God. Dat is waar het heel het Nieuwe Testament door omgaat. En het is zelfs het eigenlijke doel van wat wij dan gemakshalve noemen het verzoenings- of verlossingswerk. Want helaas hebben wij vaak de indruk dat het slechts zou gaan in het werk Gods om de redding van zondaren. En dan wil ik daar echt niks aan afdoen, maar ik moet u wel zeggen dat de redding van zondaren niet het doel als zodanig is. Want wij worden weliswaar gered door genade en uit geloof, of hoe het maar heten mag. Maar de vraag is, waarom worden we dan gered? Of beter, waartoe? Wat is daar het doel dan van? Want onze redding is niet het doel van Gods werk in zichzelf. Integendeel, beter is het te zeggen dat onze redding een middel is, het middel is dat God gebruikt om zijn doel, met ons wel te verstaan, maar in ieder geval om zijn doel te bereiken. Ik blijf volhouden, ik krijg er vaak kritiek op, maar ik blijf volhouden dat het werk Gods tot doel heeft om een onbekwame schepping bekwaam te maken. Onbekwaam tot wat is altijd de vraag en bekwaam tot wat? En dat is makkelijk te beantwoorden. bekwaam tot de dienst aan God. Het is een eenvoudig Bijbels gegeven dat de schepping er zou zijn, er zou bestaan, zou leven eventueel, tot eer van God en om God te dienen. En als God zegt dat de schepping onbekwaam geworden is of onnut geworden is, met de term ontleend dan aan Romeinen 3, dan is dat in de eerste plaats zijn verlies. En als hij zegt dat hij ons bekwaam maakt of gemaakt heeft, en als hij zegt dat hij ons nuttig gemaakt heeft alsnog, dan is het bekwaam en nuttig tot zijn dienst. En dat is precies wat ook in dit schriftgedeelte, ook, let op ook, hè, ook in dit schriftgedeelte, dus bepaald niet alleen hier, uiteengezet wordt. Want nu wij wedergeboren zijn, hebben wij deel aan deze tempel, aan dit priesterdom. Want nu wij wedergeboren zijn, zijn wij niet meer onnuttig, maar nuttig, mede ontleend aan Filimon, maar dat is een zijlijn, hè. Maar we zijn niet meer onnuttig, maar nuttig, en niet meer onbekwaam, maar bekwaam, namelijk om de levende God te dienen, en in het bijzonder als priesters, want dat is waarover hier feitelijk gesproken wordt. Ik neem aan dat de gedachte bij u in het algemeen wel bekend is, dus ik neem de draad gewoon even weer op in 1 Petrus 2 vers 9. Gij zijt een uitverkoren geslacht, dat deze dingen ontleend zijn, uitspraak in vers 9 en 10, dat ze ontleend zijn aan het Oude Testament en in zekere zin aan Israël. Maar ga ik nu maar een keer overheen voor de gelegenheid, daar heb ik de laatste tijd zoveel over gesproken. Ik sta nu alleen bij het feit stil. Gij zijt, gij die wedergeboren zijt dus, gij wedergeboren mensen, gij zijt een uitverkoren geslacht. Een geslacht. Hoezo uitverkoren geslacht? Nou, net zo'n uitverkoren geslacht als bijvoorbeeld het geslacht van Aaron in oudtestamentische tijd. Want het geslacht van Aaron was uitverkoren tot priesterschap. En krachtens geboorte uit Aaron was men priester. Althans, was men bekwaam gemaakt om priester te zijn in de praktijk. Of men het ook was in de praktijk is een ander verhaal. Maar men was op grond van geboorte uit Aaron bekwaam tot het priesterschap. En ook geroepen dus, om zo te zeggen, tot priesterschap. En die term wordt hier ook nogal eens gebruikt, hè, in dit schriftgedeelte. Hiertoe zijt gij geroepen. In 2 vers 21 hebben we gelezen en daarna in 3 vers 9. Dat gij daartoe geroepen zijt, enzovoort. Op grond van geboorte. Een uitverkoren geslacht dus. En er staat ook bij een koninklijk priesterdom. Dat wil zeggen een priesterdom. Dat is al de vergelijking met Aaron en zijn geslacht. Maar bovendien koninklijk priesterdom, omdat het niet gaat om het priesterdom onder de wet, maar om het priesterdom onder het nieuwe verbond, waarbij ons inderdaad koninklijke eer, of hoe je dat maar zegt, koninklijke heerlijkheid, inderdaad in het vooruitzicht gesteld is. Dat stond trouwens al in hoofdstuk 1, want daar stond dat wij zijn wedergeboren tot een onverderfelijke, vers 4, en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt, of is, voor u. En de erfenis die wij zouden ontvangen bestaat inderdaad uit heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Het bestaat uit koningschap, bestaat uit heerschappij met Christus, wat het ook wezen mag, maar dat zijn in ieder geval de Bijbelse termen. Dat komt in de toekomst, maar in het heden is wel degelijk al van toepassing dat wij priesters zijn en ook inderdaad een priesterlijke dienst zouden vervullen. Dat is het doel waartoe wij wedergeboren zijn. Dat was ons doel wellicht niet. Toen wij tot geloof kwamen, misschien was het ons doel alleen maar dat wij niet voor eeuwig verloren zouden zijn. Of dat we in de hemel zouden komen, wat het ook wezen mag. Hè? Maar dat was misschien ons doel. Als bewijzen van levensverzekering of zo. Misschien. Maar het was niet Gods doel. God had verder strekkende plannen. Zijn doel was om ons bekwaam te maken tot zijn dienst. En om ons toe te voegen aan dit uitverkoren geslacht en aan dit koninklijk priesterdom, aan dit heilige volk, aan dit volk hem ten eigendom, vertaald met verkregen volk, want het staat hier allemaal. En er staat ook dat God daar een doel mee had, er staat opdat, nog steeds in 2 vers 9. Gij zijt uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom, heilig volk, een verkregen volk, vier keer hetzelfde eigenlijk. En dan staat er waartoe dat is. Het is niet het einddoel, het is niet onze eindbestemming om aan dat volk te worden toegevoegd. Het is andersom, wij zijn aan dat volk toegevoegd, opdat wij daardoor inderdaad bekwaam zouden zijn om te leven en te dienen onder het nieuwe verbond. En dat staat er ook, op dat, daar komt het doel. Dat is Gods doel, uiteraard, wat hij zich met ons gesteld heeft. Opdat gij, en dan staat er, zou verkondigen de deugden van degene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De deugden Gods dus, of eventueel de deugden van Christus. En in de praktijk is het verschil niet zo groot, hè? Zeg ik dan maar weer. Maar omdat wij zouden verkondigen dus de deugden van Christus. En voordat we nou te hard van stapel lopen, moet ik u zeggen dat het natuurlijk weliswaar voor de hand ligt om een tekst als deze meteen te vergelijken met iets als Marcus 16 enzovoort. Ik noem maar een dwarsstraat, niet waar. Met wat men dan noemt de grote opdracht enzovoorts. Zo van, zie je wel, wij zijn nu behouden geworden, zijn kinderen Gods, en de bedoeling is nu dat wij het evangelie verkondigen. Ik zeg niet dat dat hier niet staat. Wat ik alleen u wil voorhouden is dat er nog heel wat meer en zelfs ook heel wat anders staat dan letterlijk dat wij met de mond het evangelie zouden prediken aan degenen die dat niet kennen. En bovendien, hier staat zeker niet, er staat er echt niet, lees het maar door 5 keer van mijn part, hier staat zeker niet dat het de bedoeling is dat we in onze dagen uitgaan met als doel de wereld te bekeren of de volkeren tot zijn discipelen te maken of wat dan ook. Dat staat hier niet. Op andere plaatsen nauwelijks, maar in ieder geval niet op ons van toepassing gebracht. Dat is niet waar het over gaat. De vraag zou moeten zijn, waar gaat het dan wel over? En dat zijn genadig genoeg. Want als hier nou staat, opdat gij zoudt verkondigen, en ik zou daar vanmiddag grote nadruk op leggen, wat makkelijk genoeg is, via de traditionele lijnen die altijd getrokken worden. Ik bedoel, maar daar wordt zo vaak over gesproken. Over, we moeten nu, we hebben de grote opdracht. Wel nu, als dat dan zo is, dan is straks onze bijeenkomst afgelopen en dan is er altijd iemand die naar me toe komt en zegt, ja, maar hoe moet ik dat nou doen? Want ik kan dat helemaal niet. Nou ben ik niet degene om daar meteen antwoord op te geven, maar anderen zullen u meteen zeggen, nou, het gaat om het vervullen van de grote opdracht, dus dan kun je altijd nog naar school. Hè? Toch? Of niet? Zo, ik bedoel, daar kun je een cursus in volgen, niet waar? Hè? Waar dan ook maar en bij wie dan ook maar. Ik kreeg van de week een blad in handen, staat vol met advertenties op dat gebied. Als u er belangstelling voor hebt, kunt u dat zo van me krijgen, dat geeft helemaal niks. Kunnen u cursus involgen over hoe dat moet. Maar soms heb ik het idee dat halfchristelijk Nederland volloopt met mensen die allemaal al zo'n cursus gevolgd hebben en nou nog niet weten hoe het moet. Althans, er niks mee aan kunnen vangen. Ik ben daar maar eerlijk in. Zo is dat nou eenmaal. Maar wij zouden natuurlijk de vraag stellen, hoe doen we dat dan? Verkondigen de deugden van Christus. Nog afgezien van dat we dan toch in eerste plaats moeten weten welke die deugden zijn, anders kunnen we ze niet verkondigen. Want er staat niet alleen maar het evangelie, hè? Er staat verkondigen de deugden van Christus. De goede eigenschappen van God. Daar komt het op neer. Die zullen we dan eerst moeten kennen. En als je ze kent, wordt het al heel wat eenvoudiger om ze te verkondigen, denk ik altijd. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Hoe zouden wij dat doen? Nou, het eigenaardige is dat de apostel daar weliswaar op ingaat, maar dan blijkt dat het helemaal niet primair gaat om het spreken van het evangelie, laat staan het prediken, maar dat het gaat om een dienst aan hem die inderdaad weliswaar tot doel heeft om de deugden Gods bekend te maken, maar de methode waarop dat zou gebeuren is niet noodzakelijk meteen in de eerste plaats de verbale. Dat wil zeggen, het gaat niet in de eerste plaats meteen met woorden. Het is bovendien, nou, ik trap een open deur in als ik dat nu zeg hier vanmiddag. Het is bovendien bekend dat de meesten van ons, want ik sluit me er zelf altijd nog bij in, al begrijpt u dat misschien niet, maar ik wel. Het is de meesten van ons tamelijk onmogelijk en in ieder geval zeer moeilijk om inderdaad het evangelie te verwoorden en door te geven aan hen die dat evangelie niet kennen. Heb u dat niet dan, hè? Krijg zo'n kop bij en zo, toch, van wat moet je zeggen? En terwijl je het vertelt, denk je, ja, dat vertel ik nou wel, ik moet het ook wel doen en ik wil het ook wel doen, maar ik weet toch dat het niet uitwerkt. Hè? Dat is niet altijd terecht natuurlijk. Hè? Maar laten we hopen dan dat het deze keer wat van terecht komt. Maar het zal wel weer niet. Enzovoort. Dat is toch met grote aarzeling. Hm? En hoe vertel je het evangelie in termen die men niet kent? In Bijbelse termen, niettemin, correct. Maar aan diegenen die heel die uitdrukkingen niet kennen, hoe doe je dat? Ik persoonlijk, dat meen ik, ik persoonlijk vind dat verschrikkelijk moeilijk. Hm? Het is makkelijker, vind ik, voor mij in ieder geval, te spreken tot gelovigen, tot wedergeboren mensen. Daar kun je ergens op aangrijpen, zal ik maar zeggen. Dan te spreken tot degene die de Heer, die zijn woord niet kennen enzovoort. Kun je wel zeggen, ik heb een blijde boodschap. Nou ja, vertel het dan maar. Doe dat dan maar. Dat is een nogal moeilijke zaak, laat ik u dat vertellen. En zeker als het op actieve wijze gebeurt. Ik bedoel dit, zeker als het onze bedoeling is om mensen te bereiken met het evangelie, die zelf niet naar dat evangelie vragen, uiteraard. Hè? Hoe bereik je hem? Kunnen we langs de huizen gaan en bij de deuren aanbellen? En ik zeg niet dat het de verkeerde methode is. Ik zeg alleen, je kunt het wel doen. Maar wat voor resultaat heeft dat? Dat is één. En het andere is, hoe doe je dat? Ik zou het niet weten. Er staan bij mij soms ook meestal met van die leren tasjes. Die ken je wel, hè? Maar goed, aan de deur en zo, dan zie ik ze eerst staan. En dan doe ik de deur open en dan denk ik altijd, het zal mij benieuwen hoe die binnenkomen. Nou, ze komen niet binnen, maar overdrachtelijk bedoel ik, hè? U weet wat een binnenkomer is, hè? Doe de deur open en dan zeg ik, wat blieft u? En dan, nou goed, en dan, hè? Ik wil met u praten over de Bijbel. Ja, over de Bijbel. He? Wel erg, erg voorzichtig, natuurlijk. Maar wat zouden wij zeggen als we in dezelfde positie stonden? Ik heb een blijde boodschap voor u. He? Ja, dat weten wij wel, maar... He? Hoe doe je zoiets? Hoe verkondig je de deugden van Christus aan iemand die daar helemaal niet om vraagt? Want daar komt het in de praktijk dan op neer. Dat is helemaal niet te doen. Maar het punt is natuurlijk dat hier gezegd wordt, wij zouden verkondigen, inderdaad, de deugden van Christus. Wij zijn daartoe toegevoegd aan het uitverkoren geslacht. We zijn een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, enzovoorts. Wij waren eertijds geen volk, maar zijn nu Gods volk. Wij waren eertijds niet ontfermd, maar zijn ontfermd geworden. Want die zin gaat nog verder tot en met vers 10, enzovoorts. En met dat ene doel om te verkondigen. Hoe doen wij dat, is de vraag. En het antwoord wordt uiteraard gewoon gegeven. Als we maar opletten en geen vooroordelen hebben. Hm? Hoe doen wij dat? Wel heel eenvoudig. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, want wij horen immers bij een ander volk. En dus zijn we hier op aarde vreemdelingen en inwoners, allochtonen eigenlijk. Zoiets. Dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel, en houdt uw wandel eerlijk of met ere of eervol te midden van die heidenen. Want wij horen tot het volk van God en vanuit dat standpunt bezien bestaat de ongelovige wereld inderdaad uit heidenen. Houdt uw wandel eerbaar onder de heidenen. En dan staat er, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, en we zitten te wachten op hoe wij tot hen zouden spreken. Maar in plaats van dat wij tot hen spreken, spreken zij over ons. In hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Toen zei iemand, ha fijn, het gaat dus toch over goede werken. Hè? En daar moet het dan mee gebeuren en dan kan ik dus rustig mijn mond houden enzovoorts. En dat is weer de andere kant van het verhaal. Wat hier staat namelijk, is dat wij als behorend tot dat andere volk, tot het uitverkoren geslacht, inderdaad ons zouden onthouden van die vleeselijke begeerlijkheden die krijg voeren tegen de ziel, dat wij met ere of eervol zouden wandelen onder de heidenen. Ik moet meteen een opmerking maken. Dat is namelijk dat het er niet om gaat of die heidenen ons die eer toewijzen. Integendeel, het gaat er ook niet om of wij het naar onze normen eervol vinden. Het gaat erom of het eervol is naar Gods normen. Dat wil zeggen, wij zouden lof, een synoniem voor eer, wij zouden lof ontvangen niet van mensen, niet van elkaar, maar van de Heer zelf. Dat wil zeggen, wij zouden wandelen in overeenstemming met Gods wil. En waar wij dat doen, Daar kunt u vergif op innemen, excusez le mot, want het is een beetje ongepast om dat zo te noemen. Maar waar wij dat doen, waar wij wandelen naar de wil van God, daar wandelen wij dus niet naar de gebruiken, tradities, overlevering, normen van de natuurlijke mens. In welke samenleving dan ook. Het hele punt is juist dat wij leven naar het woord Gods, waarin wij geloven, waaruit wij wedergeboren zijn, enzovoorts. Vanuit het woord Gods, wat we in onze harten laten planten, maar daar hebben we het een andere keer over gehad. Kortom, we leven niet uit het woord van mensen, maar uit het woord Gods. En het resultaat zal ongetwijfeld, en in de eerste plaats zijn, dat ongelovigen die dat woord niet kennen, dan wel die dat woord afwijzen, inderdaad over ons zullen spreken als over kwaaddoeners. Dat is heel gemakkelijk uit te leggen. Iemand die zich niet houdt aan de gangbare normen, de gangbare levenswijze, valt ten prooi aan de laster van de hele rest van de wereld, zal ik maar zeggen. En dan zeg ik wereld, maar ik had ook familie kunnen zeggen. Dat ligt namelijk nog veel meer voor de hand. En komt ook meer voor, vrees ik. Waar wij ons onttrekken aan de gebruiken zoals die sinds jaar en dag in onze eigen familie. Geldt niet voor ieder van ons. Anders denkt u, waarom zegt hij dat nou weer? Maar goed. Maar waar we ons onttrekken aan de gebruiken zoals die sinds jaar en dag in onze eigen familie gelden, zal ik maar zeggen, zal over ons geroddeld gaan worden. Daar is iets met ons mis. Men beschouwt het ook als kwaaddoenerij, want zo hoort het niet. En waar we ons onttrekken aan de normen die in onze samenleving gelden, ik weet niet of die nog bestaat, maar ik doe net alsof, hè. Waar we ons daaraan onttrekken, zal men over ons spreken als over kwaad. Dus men begrijpt ons dan niet, omdat we nou eenmaal leven uit andere beginselen. En dus doen we dingen die verkeerd zijn in de ogen van de natuurlijke mens. Er is niet noodzakelijk zonde. Er staat ook niet, ze spreken over u als over zondaren of zoiets, als over misdadigers, maar als van kwaaddoeners. Als over degenen die zich niet houden aan de gangbare normen. Zie? Eventueel zelfs de religieuze normen, die in de eerste plaats eigenlijk. Maar goed, hè. Dat wil zeggen, er staat niet dat dat zal gebeuren. Er wordt gewoon aangenomen dat dat zo is als gegeven in dat zinnetje. Er staat, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken. Doen zij dat dan? Ja, uiteraard. Vanzelfsprekend, denk ik dan, hè. Maar goed, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, want dat zullen zij doen, als van kwaaddoeners, want zo zullen men ons beoordelen, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen. En dan zegt men, zie je wel, wij moeten goede werken doen en dan komen de mensen wel tot geloof. Maar dat staat hier niet. Dat staat hier helemaal niet. Bovendien, daar klopt nog iets niet aan. Werken zijn goede werken doordat ze als goed beoordeeld worden. Heb je dat? Maar door wie moeten ze dan beoordeeld worden? Wie bepaalt of werken goede werken zijn? Als wij doen de dingen die wij voor goed achten, dan zijn het juist de ongelovigen die diezelfde werken die wij voor goed achten, kwaad zullen achten. Ze spreken over ons als kwaaddoeners. Juist omdat wij goede werken doen. En ik denk, hoe meer wij goede werken doen, hoe meer men over ons zal spreken als kwaaddoeners. Daardoor op zich komt de mens niet tot geloof. Waar er nog bij komt, dat, en daar hebben we ook al eens uitgebreider over gesproken, dat goede werken nou eenmaal werken zijn die per definitie zijn tot eer van God. Werken die Christus zelf, de Heilige Geest zelf, in ons bewerkstelligt. Dat zijn die goede werken. Maar die worden niet als goed beoordeeld door de wereld. Integendeel. Dat staat hier ook niet. Er staat opdat zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen. Dat is het doel. Dat is de bedoeling inderdaad. Maar er staat bij wanneer? Namelijk in de dag der bezoeking. Dat is niet vandaag, want vandaag spreken zij over ons als over kwaaddoeners. En vandaag komt men dus niet tot geloof. Maar het hele punt is dat, zo goed als zeker, en misschien wel helemaal zeker, maar ik hou maar een slag om de armen, maar dat zo goed als zeker de mens in het algemeen, de zondaar, ooit een keer zichzelf tegenkomt, om het eens zo te zeggen. Namelijk, hij komt een keer terecht in een positie waarin hij over zijn leven zal nadenken. De dag der bezoeking. En pas als hij daarin terechtkomt, dan, ontstaat de mogelijkheid dat iemand tot inkeer, tot inzicht komt en wellicht tot geloof komt of gaat zoeken. Pas wanneer iemand tot ontdekking komt dat het leven zoals hij dat geleefd heeft inderdaad nergens toe leidt en geen bevrediging geeft, pas dan zal hij geneigd zijn om te zoeken naar een alternatief. En wellicht kent hij dan iemand die inderdaad altijd al via alternatieven op alternatieve wijze geleefd heeft. Dat is waar het om gaat. Want hoe dan ook, als het goed is, zal men ook aan de buitenkant aan ons kunnen zien dat deze goede werken, waarover men kwaad spreekt, dat deze goede werken wel degelijk bevrediging geven in onze levens. Dat het ons misschien niet geluk en voorspoed brengt in materiële zin, maar dat het dan toch in ieder geval ons rust brengt. Omdat het inderdaad onze levens zinnig maakt en inhoud geeft, zal ik maar zeggen. En dat is wel degelijk aan de buitenkant te zien. Niet binnen een dag, zal ik maar zeggen, maar op termijn wel degelijk. En de kans is groot dat na verloop van tijd inderdaad wij zullen aangesproken worden door iemand die ons wellicht al jaren kent, vanaf een afstand, wellicht zelfs door iemand die al jaren kwaad van ons spreekt. Dat kan heel goed. En die ons bij gelegenheid toch eens vraagt van hoe wij dat nou eigenlijk hebben. He? Hoe dat met ons leven zit. Hoe wij dan leven, enzovoorts. En wat de apostel Petrus hier naar voren brengt, is dat dit de meest voor de hand liggende manier is om te verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Hij zegt, houd uw handel dus met ere zodanig dat gij lof van God zult hebben. Ze zullen wel kwaad over u spreken, maar doe gij de goede werken, die men ook zien zal, als men ziet, uiteraard. Er zijn er ook die kijken gewoon niet en dan houdt het allemaal op. Hè? Maar als ze die dingen zien, dan is daar een mogelijkheid dat juist deze dingen zouden leiden tot verheerlijking van God. Want het vervolg op dit schriftgedeelte hier in 1 Petrus 2 vers 12 vinden wij in bijzonder in 3 vers 15. Want na een heleboel andere aanwijzingen staat in vers 15 van hoofdstuk 3. Maar heiligt God de Heere in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is. En doe het dan met zachtmoedigheid en vrezen. Want wat hier naar voren gebracht wordt, is eigenlijk dat vroeg of laat men van ons verantwoording eist. Dat men rekenschap vraagt. Dit zijn weliswaar heel sterke woorden, hier in 3 vers 15. En ze suggereren ook dat het gebeurt voor de rechtbank, zal ik maar zeggen. Dat kan heel goed. Maar men hoeft ze niet noodzakelijk zo zwaar te interpreteren. Het kan ook zijn gewoon in het dagelijks leven. Dat iemand dan zegt, mag ik je even spreken of zo? Of gewoon zegt, hoe heb jij dat nou? He? In de tegenwoordige wereld, in een wereld waarin nauwelijks hoop is, hoe leef jij, hoe heb jij dat dan? Maak je daar niet druk over? Nee, wij niet. He? Nou ja, we denken erover, maar we maken ons er niet druk over, uiteraard. Hoe heb je dat dan? En dan, onder wat voor omstandigheden het ook is, zegt de apostel, zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap vraagt. Nou ja, afeist, is iets sterker, zoals het hier staat, maar het komt in de praktijk op hetzelfde neer. Het zal ons gevraagd worden. Vermoedelijk, nee, eigenlijk moet ik zeggen wel zeker, door degene die ons kennen. En wellicht zelfs door degene die over ons spreken als kwaaddoeners. Wellicht zelfs door degene die ons beschuldigen. Zeker ook door degene die ons vals beschuldigen, want dat gebeurde de Heer Jezus ook. Daar hebben we ook net over gelezen, maar ik heb er verder nog niets over gezegd. Maar onder welke omstandigheden het ook is, het geeft ons de gelegenheid om inderdaad te spreken. Gewoon te spreken, maar het is naar aanleiding van onze levenswandel. En dat is waar het om gaat. En dan heb ik het nog niet eens over een gedachte die om bepaalde reden in de brief van Petrus niet naar voren gebracht wordt. De gedachte namelijk dat onze levenswandel niet alleen vragen zou oproepen bij de natuurlijke mens, maar zelfs het een en ander aan vragen zou oproepen bij overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Weet u wel, uit Efeze 3. Maar daar heb ik het nou even niet over. Maar in beide gevallen gaat het inderdaad gewoon om de praktische levenswandel die er vroeg of laat toe leidt dat wij vragen krijgen te beantwoorden. En ik moet u zeggen, als men mij de vragen stelt, heb ik daar gewoon niet te veel moeite mee. Nou ja, ik beantwoord ze meestal te kort. Het schijnt langer te moeten. Maar op zich is dat geen probleem. Als men vragen stelt, kun je wat zeggen. Maar als men geen vragen stelt, wordt het moeilijk. Maar die vragen zouden vanzelf komen. Dat is de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Zelfs met grote nadruk. Want de vragen zouden niet alleen komen van de belangstellende of van degene die inderdaad in de dag der bezoeking, in zijn dag der bezoeking gekomen is, met de term uit 2 vers 12 dus maar weer. Maar zelfs van overheidswegen en vanwege de rechtbank of hoe het maar heten mag. Want dat is waar de apostel met name in hoofdstuk 4 nog weer wordt uitgebreid op ingaat. De verdrukking namelijk, de vervolging die er zou zijn over de gelovigen, juist omdat die gelovigen leven onaangepast aan de maatschappelijke beginselen en normen. Maar goed, wat er dan staat dus, en ik neem de draad maar weer even op in 1 Petrus 2, is: houd uw wandel met ere, te midden van de heidenen, opdat die wandel door God met eer en met lof beoordeeld wordt, uiteraard. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, nu als kwaaddoeners, en dat zal men doen, zij eventueel, namelijk in de dag der bezoeking, dat wil zeggen op hun tijd, en eventueel, dat zij dan God verheerlijken mogen. En dat mogen wil zeggen eventueel. Misschien doen ze dat niet, maar die kans is dan aanwezig. Opdat men op die wijze inderdaad zou komen tot verheerlijking van God. Waarmee maar weer gezegd wil zijn dat die eerbare wandel inderdaad eerbaar zou zijn voor God. En dat is ook wat op alle andere plaatsen staat feitelijk over goede werken. Ze zouden zijn tot eer van God, zo zonder meer, omdat ze door God zelf in ons bewerkstelligd worden, maar ook omdat ze naar buiten toe leiden tot het verkondigen van de deugden van Christus. Ook en misschien zelfs juist in de dagen van vervolging. En dat is in ieder geval waar Petrus over spreekt. En als het dan gaat over die eerbare wandel, waaruit bestaat die wandel dan? Dan zegt hij: nou, zij dan alle menselijke ordening onderdanig. Nee, niet om die menselijke ordeningswil of zoiets, maar om des Heren wil, ter wille van de Heer. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil, het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouderen, of hoe ze dan maar heten mogen in onze tegenwoordige tijd. Want staat er, vers 15, want alzo is het de wil van God. En let op, alzo. Het is de wil van God dat alzo, namelijk op deze wijze, de mond gestopt wordt van die onwetendheid der dwaze mensen. Hoe dan? Nou, staat er, weldoende. En staat er dus eigenlijk twee keer. Want het alzo aan het begin van het vers wijst natuurlijk op wat in vers 11 en 12 al gezegd was. Maar het wordt hier alsnog een keer gezegd, voor alle duidelijkheid. Want alzo is het de wil van God dat gij, namelijk weldoende, op deze wijze de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. En dat is de wijze waarop wij allen de Heer zouden dienen. En ook kunnen dienen. En als wij al geen antwoord zouden kunnen geven op de vragen die ons bij gelegenheid gesteld worden, dan weten we altijd wel iemand die dat wel kan, dus dat is ook het probleem niet. Maar het gaat erom dat wij op deze wijze zouden leven, en daaruit bestaat dus inderdaad ons priesterlijk werk. Nou ja, onder andere natuurlijk, want er volgt hier nog veel meer, en in andere brieven volgt nog veel meer. Maar als u dus naar aanleiding van dit schriftgedeelte vraagt waaruit bestaat ons priesterlijk werk, dan wordt samengevat gezegd: opdat wij zouden verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar meer specifiek, op details wordt er dan ingegaan en wordt gezegd: nou, in de eerste plaats, alle menselijke ordening onderdanig zijn. Bestaat er nou eenmaal. Want dat is de wil van God. Om des Heren wil. Dat wil zeggen, of het nuttig is voor ons in de praktijk van ons leven en in materiële zin, daar gaat het niet om. Of het nuttig is voor de maatschappij, dat is maar zeer de vraag, maar daar gaat het ook niet om. Toch? Of we daardoor goede mensen worden, dat is ook het punt niet, want wij zijn dode mensen. Eigenlijk, hè? We zijn immers wedergeboren. We hebben het oude leven afgelegd. Speelt allemaal geen enkele rol dus. Waar het om gaat is dat het naar de wil van God is. Want hij wil dat gebruiken voor zijn dienst en tot zijn eer. Daaruit bestaat dus die priesterlijke taak. En verantwoordelijkheid, dienst moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is het goede woord. Nou aarzel ik wat om er wat uitgebreider op in te gaan. Omdat ik de laatste weken daar uitgebreid over gesproken heb in Drachten. En ik heb nogal wat van u zelfs daar gezien. Helemaal in het verre Friesland denk ik dan. Dus ik aarzel wat om daarop in te gaan. Maar ik kan wel gewoon in het algemeen zeggen dat de bedoeling is dat wij dienstbaar gemaakt zijn. Dus een dienende taak, goddienende, maar een dienende taak zouden vervullen. En dat betekent in de eerste plaats dat wij dus niet onze eigen baas zijn, maar dat wij een heer, een meester boven ons hebben. Want dienen betekent niet maar werken. Dienen wil zeggen dat men ondergeschikt is. Dat is waar het om gaat, een meester hebben. Vandaar dat vervolgens, ook in deze brief, daar uitgebreid op wordt ingegaan. En ik denk zelfs dat als we aan het slot van de brief komen, bij de afsluitende woorden van de brief, dan staat daar in 1 Petrus 5 vers 6. Vernedert u dan, en dan betekent altijd in de Statenvertaling, op grond van het voorgaande. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. En je kunt ook zeggen, vervul dan uw priesterlijke dienst, omdat gij in de toekomst verhoogd zult worden en bekleed zult worden met koninklijke heerlijkheid. Dat is de gedachte. Of in wat eenvoudige en wat minder correcte woorden, wees nu priester, in de toekomst zul je koning zijn. Op grond daarvan, dat is sterk vereenvoudigd, dus hang me er nou niet aan op aan die uitspraak, maar dat is wel ongeveer het idee. Dat wil zeggen, wij zouden ons vernederen onder de krachtige hand Gods. En hij zou ons geven die onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En dat stond al in 1 vers 3. Dat is waar het om gaat. Vernedert u. Dien hem. Bovendien, ik sla het wel weg, maar ik moet het volgende vers natuurlijk ook lezen. Want daar staat, werpt al uw bekommernis op hem. Soms denk ik dat je eigenlijk zo moet lezen. Er staat eerst, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Dat is de vraag, hoe doen wij dat? En is het antwoord, werpt al uw bekommernis op hem. Toch? Want dat laten we dan aan hem over. Als wij ons aan hem onderwerpen, dan wil het zeggen dat hij voor ons zou zorgen. En waar wij ons door hem laten onderhouden, nou, laten wij ons door hem onderhouden. Als je dat opschrijft, staat er twee keer hetzelfde en dat is het ook. Huh? En het ene is het volgende deelwoord. Onderhouden, ondergehouden. Huh? Weet ik veel, moeilijk wordt het dan. Hè? Dan blijkt het ineens verschillend te zijn. Maar het is volstrekt hetzelfde. Waar wij ons aan hem onderwerpen, zal hij voor ons zorgen. En waar wij ons dus aan hem ter beschikking stellen en stellen in zijn dienst, zal hij voor ons zorgen. Staat hier, Filippenzen is daar ook sterk in, want de Filippenzenbrief gaat natuurlijk in wezen over helemaal niks anders. En daar staat precies hetzelfde. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Laat al uw noden bij hem bekend worden, enzovoorts. En hij zal u rust geven en woorden van gelijke strekking. Het is heel gewoon. Hier staat het ook, wij zouden onze bekommernis op hem werpen en hij zou inderdaad ons onderhouden. Ons onderhouden, voor ons zorgen. Want dat is wat er natuurlijk letterlijk in de vertaling staat van 1 Petrus 5 vers 7. Daar gaat de brief over. Over dat wij hem zouden dienen, want daartoe zijn wij geroepen. En wanneer de vraag is, hoe dan die priesterlijke dienst van de gelovigen? Wel, alle menselijke ordening onderdanig. En dan vers 18, ik prik maar even wat, maar ik ga er niet uitgebreid op in. Hè. Vers 18, gij huisknechten, werknemers had er ook kunnen staan, maar dan is de modernere vertaling natuurlijk. Maar komt hetzelfde neer, gij huisknechten zij met alle vrezen onderdanig de heren, niet alleen de goeden en bescheidenen, maar ook de harden. En in het voorbijgaan wijs ik erop dat wij woorden van gelijke, maar van volstrekt gelijke strekking, ook inderdaad lezen in Efeze. Waar we gebouwd worden tot een tempel, tot de woonsteden Gods in de geest in hoofdstuk 2. En waar woorden van deze strekking gevonden worden in Efeze 5 en Efeze 6. Namelijk, gij huisknechten zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, enzovoort. Er vroeg mij laatst iemand, die zei, ja, maar als ik nou eens oneenigheid heb met mijn werkgever, enzovoort, hè. Nou, een kwade werkgever heb, wat dan? Dan moet ik me toch tegen verweren, enzovoort. Ik zei, waarom nou? Nou, maar ik word gelasterd, er worden lelijke dingen van me verteld, want ze willen me eruit hebben. Dus als je dat mij vraagt, zeg ik, nou, dan ga je toch. He? Daar is weinig tegen te doen. En waarom ook niet? Eren tegen verdedigen, dat heeft geen enkele zin. Want dan moet je je recht gaan zoeken. Het zal ten koste gaan van je rust. Het is maar wat je liever hebt. He? Dat meen ik serieus. Waarom niet? He? Natuurlijk, in de praktijk valt er wel wat aan te rommelen, dat weet ik wel. En compromissen zijn dus natuurlijk. Maar waar het gaat om het recht als zodanig, daar wordt gezegd dat wij dat recht helemaal niet zouden zoeken. Integendeel, dat wij bereid zouden zijn te lijden ten onrechte. Want daartoe zijn wij geroepen, staat er. Staat in dit schriftgedeelte. Onder andere. Ik heb het in Romeinen ook wel eens gelezen. Romeinen, wat was het? Romeinen 12, geloof ik. Maar hier staat het ook, hè. Want dat is genade indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Wij die niet aangepast zijn aan de normen van de wereld, wij worden altijd beschouwd als kwaaddoeners. Wij worden altijd belasterd. Al was het maar omdat men ons niet begrijpt en ons dus gevaarlijk vindt. Want wat men niet begrijpt is gevaarlijk, dat weet u toch, hè. Men vindt ons gevaarlijk, men begrijpt ons niet, wij worden belasterd. Het resultaat daarvan zal zijn lijden. Nou en? Daar is niks mee verkeerd, zegt de apostel. Want, zegt hij, het is niet zo moeilijk om te lijden terecht. Dat wil zeggen, wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Dat is vanzelfsprekend. Men zou dat moeten verdragen. Dat is de consequentie, dat is ook recht. Dat is terecht dan, hè, dat men dat verdraagt. Maar indien gij verdraagt, vers 20, tweede deel. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet, weet u wel, die goede werken uit vers 12 en dat wel doen uit vers 15. Indien gij verdraagt terwijl gij wel doet en daarover geslagen wordt, wel, dat is genade bij God. En dan meteen, want hiertoe zijt gij geroepen. Ja, beter kan ik het ook niet. Er staat gewoon dat wij geroepen zijn om ten onrechte te lijden. Nou ja, wij rekenen dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Romeinen 8 natuurlijk, maar daartoe zijn wij geroepen. Daarom roemen wij ook in de verdrukking. Nog eerder, Romeinen 5 was dat. Daartoe zijn wij geroepen. Maar we zijn pas geroepen sinds wij wedergeboren zijn. Ik hoop niet dat ik u dat nog moet uitleggen. Hè? Geroepenen zijn gelovigen, zijn wedergeboren mensen. Waartoe zijn wij geroepen? Om met Christus te heersen. Om met hem verhoogd te worden. Maar u weet en ik weet dat de heerschappij van Christus en de verhoging van Christus het resultaat is van zijn lijden ten onrechte. En als wij geroepen zijn tot heerlijkheid met hem, dan zijn wij net zo goed geroepen, dezelfde grond, om te lijden ten onrechte. Ik weet dat het een groot probleem is, want ik heb altijd het idee dat juist gelovigen, het gaat misschien niet altijd op, maar in het algemeen, hè, dat juist gelovigen een nogal sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebben. Dat mag ik aannemen tenminste. Want wij zijn gekomen tot de erkenning van het recht wat de schepper heeft op zijn schepsel. En we hebben onze plaats ingenomen die ons van rechtswege wordt aangewezen. Namelijk die in onderwerping aan onze schepper. Het zal ook de reden zijn waarom zoveel gelovigen dus zo makkelijk komen tot een leven onder de wet. Dat bevestigt hun rechtsgevoel. Het zal ook de reden zijn, maar dat is mijn persoonlijke waarneming, vrees ik, zodat u het gerust weer weg kunt gooien. Het zal ook de reden zijn waarom het dikwijls juist christenen zijn, althans mensen die zich zo noemen, die in de wereld hun recht zoeken. Die hun leven besteden aan procederen. Tegen alles en iedereen. Omdat ze zich achteruitgezet voelen. Omdat hun onrecht gedaan is in hun eigen gedachten. Ze wijden hun leven aan het zoeken van recht hier op aarde. Juist christenen. Ongelovigen zijn daar meestal veel makkelijker in. Nou ja, of het moet om een heleboel geld gaan. Hè? maar zuiver de bevrediging van rechtsgevoel en het op grond daarvan procederen en daar alles voor betalen, want het is een dure zaak hoor, recht zoeken in de wereld. Dat schijnt specifiek christelijk te zijn om dat te doen. Heb ik de indruk. Maar misschien ben ik fout. Sorry dan, hè. Dus dan laten we dat even buiten beschouwing. Maar wij, juist omdat wij gelovigen zijn, wij zouden leren dat recht in deze wereld niet bestaat. Wat er wel bestaat is krom en ook bestaat er heel krom. In de wereld is het tegenovergestelde van krom heel krom, dat weet u toch, hè. Nog krommer dus, hè. Dat is toch gewoon zo. Hoezo recht? Je kunt de mond vol hebben over recht doen en wetshandhaving. De vraag is altijd welke wet dan? Die wetten die gemaakt worden door dat stelletje wat ik laatst heb zien staan op de trap van Paleis Soestdijk. Nou, daar ben je mooi klaar mee, zeg. Hè? Met mijn groen en geel. Hè? Paars. Oh. Ja, ja, ik ben een beetje kleurenblind. Maar goed. Voor de ogen. Die maken de wetten. Zal ik maar zeggen. En wat de rechtbank moet doen, is die wetten hanteren. En als die dan gehanteerd worden, heet dat recht. Maar daarom is het nog geen recht. Maar recht in deze oude zondige wereld bestaat domweg niet. Daar kun je wel idealen van hebben, het bestaat niet. Recht is dat de zondaar geoordeeld zal worden, maar recht is ook dat de gelovige leven ontvangt. En bekwaam, nuttig gemaakt wordt tot de dienst van God. Recht houdt voor ons, gelovigen, ons wedergeboren mensen in, dat onze zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. En dat op grond daarvan wij God zouden dienen, omdat wij zijn eigendom zijn. Op verschillende manieren trouwens zijn we zijn eigendom, dus dat hoef ik ook niet uit te leggen. Moet zo zonder meer maar duidelijk zijn. Recht is dus dat wij hem dienen. En recht is ook dat aangezien hij onze Heer en Meester en eigenaar is, dat hij voor ons zorgt. En voor zover ons recht gedaan zou moeten worden, zal hij dat dus doen. En dat is precies wat hij beloofd heeft, want hij zegt, wreekt u zelf niet, beminde, want er is geschreven, mij komt de wrake toe, ik zal het vergelden. Wat er nog bij komt, dat hij de enige is die recht kan doen, want hij is het recht. Alleen hij heeft ook gezegd dat hij in principe dat pas zal doen, althans zal voltooien in de toekomst, en daar wachten wij dan maar op. En dat is heel wat goedkoper dan hier in de wereld, in de zinnelijke wereld, iets zoeken wat wij recht noemen, maar wat in werkelijkheid nog steeds verschrikkelijk krom is. Dat is maar waar het om gaat. Bovendien, dit geeft rust. Dit lijden ten onrechte geeft ons rust. Het ontslaat ons van het zoeken naar recht. En aan de andere kant, en dat is hopelijk voor u belangrijker, aan de andere kant leren wij daardoor beseffen dat wij inderdaad navolgers van Christus zijn, die zelf leed ten onrechte. En hoe hij het deed, zo zouden wij dat doen. Dat is wat hier staat. Want er staat, hiertoe, voor dit lijden ten onrechte, zijt gij geroepen, en dan vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons, ten onrechte, Christus voor ons, geleden heeft. Hij droeg immers onze zonde. En hij werd aangesproken voor de zonde die wij gedaan hadden. Gelijk ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die van het lijden ten onrechte dus. En dan wordt dat toegelicht over de Heer Jezus Christus in vers 22. Hij namelijk, die geen zonde gedaan heeft. En dan zeggen we, want zo'n tekst wordt altijd uit zijn verband gehaald, weet je wel, dan zeggen we, nou, dan heeft hij altijd netjes gedaan wat zijn moeder zei. Dat heb ik vroeger ook vaak gedacht, hè? Zou hij nou wel netjes gedaan hebben wat zijn moeder zei, hè? Wat zijn moeder hem opdroeg. Hè? Maar daar gaat het natuurlijk niet over. Hoezo zonde gedaan? Zit erachter. Net als altijd. Niet alleen in Hebreeën, maar heel de Bijbel door. Hoezo zonde? Welke zonde? Er is geen bedrog in zijn mond gevonden, staat er. Dat wil zeggen, hij is trouw gebleven aan de waarheid. En dus, hij is trouw gebleven aan het woord Gods. En dat is wat hier staat. En als er staat, hij die geen zonde gedaan heeft, betekent dat dus inderdaad dat hij trouw gebleven is aan het woord Gods. En met andere woorden kun je dan gewoon zeggen, hij is gelovig geweest. Hij is gehoorzaam geweest. Hij is trouw geweest en gebleven. En dat waren drie woorden, maar alle drie in dezelfde betekenis uiteraard. Hij is trouw gebleven aan het woord Gods. Dat zouden wij ook namelijk. Trouw blijven aan het woord wat wij hebben ontvangen, waaruit wij zijn wedergeboren, waarna wij zeer begeerig zijn naar nieuwgeboren kinderkens, namelijk naar de redelijke, het woord betreffende betekent dat, hè, naar de redelijke onvervalste melk. Dat woord zouden wij trouw zijn en ook wij zouden niet zondigen in die zin en ontrouw worden aan het woord Gods. Gewoon blijven bij wat God gesproken heeft en daaruit leven. Wel, nu, hij bleef daar trouw aan. Hij heeft het tegenspreken der zondaren tegen zich verdragen. De uitdrukking uit Hebreeën 12, maar dat gaat over precies hetzelfde. Tegenspreken, leugen dus, van zondaren. Wat was de zonde van deze zondaren uit Hebreeën 12? Het tegenspreken uiteraard, dus tegen het woord Gods. Nou, wij zouden dat ook verdragen. En van hem staat, hij heeft geen zonde gedaan, er is geen bedrog in zijn mond gevonden, maar hij leed en hij werd valselijk beschuldigd, hij werd gelasterd en over hem werd dus gesproken als een kwaadoener. Waarom? Omdat ze zijn werken niet beliefden. Wel, het was tot heil des volks. Excuseer de uitdrukking, want ik bedoelde met kleine letters en zonder aanhalingstekens. Maar het werk wat de Heer Jezus deed was tot heil des volks. In het algemeen, op horizontaal niveau gesproken dan. Hè? Hij was een zegen, zal ik maar zeggen, voor de volksgezondheid. Om maar eens wat te noemen. Niet dan? Zo slecht waren die werken niet. Wat had men dan tegen hem? Nou, maar één ding. Dat hij onaangepast was en zich niet onderwierp aan in de eerste plaats de religieuze, maar daarnaast ook de maatschappelijke normen die nou eenmaal in die Joodse samenleving golden. Hij onttrok er zich aan, hij leefde uit het woord Gods. Dat was de discussie. En men sprak over hem als een kwaaddoener, ongeacht zijn werk. Hij deed de goede werken waaruit hij God verheerlijkte, zegt het Johannesevangelie. Hij was degene die deze goede werken deed en trouw bleef aan het woord van God. En men sprak over hem als een kwaaddoener. Het bracht hem inderdaad dat lijden. Het bracht hem schelden. Maar hier staat, die als hij gescholden werd, niet wederschold. Dus het meest opmerkelijke van de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. Hij zei niks terug. Vroeger zei je nog wel eens wat, maar bij die gelegenheid niet. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed niet dreigde, toen zei iemand, ja, maar de heer schold ook wel eens, want hij schold ook voor adderen gebroed en hij ging met een zweep door de tempel enzovoorts. Hè. Dan moet ik u zeggen, dat kan wel zo wezen, maar daar ging het niet om zijn persoonlijke eer. Daar ging het om de eer van God en om het woord Gods en niet om hemzelf. Zie? Maar toen hij zelf gescholden werd, toen hij zelf vervolgd werd, toen hij zelf leed, deed hij daar niets tegen en zocht niet zijn recht. En zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, enzovoorts. Maar hij beval zichzelf dus bij zijn hemelse vader aan. Die zal namelijk het recht voortbrengen. Hetgeen meerdere malen gezegd wordt in zowel de profetieën als de psalmen. Die zou hem recht doen. En die zou hem wreken. En voor een deel moet dat natuurlijk nog gebeuren in de toekomst. Maar hoe het ook zij, van hem staat, hij heeft geen zonde gedaan, is geen bedrog in zijn mond gevonden. En als hij gescholden werd, persoonlijk dus, niet wederschold. Als hij leed, persoonlijk dus, niet dreigde. Wat deed hij dan wel? Dan staat er, hij gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Eigenlijk had er moeten staan natuurlijk, hij gaf het over, verleden tijd, aan degene die rechtvaardig zou oordelen daarna, vanuit die tijd gezien. En dat heeft het ook gedaan, want God heeft hem opgewekt uit de dood en een naam gegeven boven alle naam. Zijn uiterste vernedering leidde tot zijn uiterste verhoging, met de woorden dus weer uit Filippenzen. Maar zo staat het er niet. Er staat, hij gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Aan degene namelijk die rechtvaardig oordeelt ook nu. En daarna is het alsnog de belofte voor de toekomst, want in hoofdstuk 4 staat dat hij gereed staat om te komen, om te oordelen de levenden en de doden en dus recht te doen in de toekomst. Hoofdstuk 4 is dat, onder andere vers 5 dan, en wat er verder volgt. Maar waar het om gaat, is dat God degene is, en eigenlijk ook de enige is, die rechtvaardig oordeelt, nu, maar ook in de toekomst. Maar vergis je niet, de rechtvaardig oordeel Gods houdt ook in dat hij oordeelt dat wij, die zijn kinderen zijn, wij die zijn leven hebben ontvangen, nu gehouden zijn om hem te dienen als priesters van dat nieuwe verbond. Omdat we zijn eigendom zijn. Dat hoort bij dat rechtvaardige oordeel, uiteraard. En het rechtvaardige oordeel houdt ook in onze dagen, dat waar wij nu hem dienen, hij voor ons zorgt nu. En waar het gaat om het uiteindelijk voortbrengen van recht, is het inderdaad de kwestie van uiteindelijk voortbrengen van recht, want hij heeft beloofd dat hij dat in de toekomst alsnog doen zou. En daar hopen wij op. Dat wil zeggen, dat is wat wij verwachten, waar wij mee rekenen. En zoals het ook al stond natuurlijk in Romeinen 8, wij rekenen dat het lijden van deze tegenwoordige tijd enzovoort. Ik citeer het dan maar niet verder, want u kent het langzamerhand uit het hoofd. Dat moet wel, want ik citeer het elke 4 weken, geloof ik. Hè? Maar dat zijn de normen voor het leven van een gelovige. Als het gaat om het zoeken van recht, wel nu, ons recht zal in de toekomst voortgebracht worden. En Paulus, sprekend of schrijvend aan de Korintiërs, zegt, ik ben een dienstknecht van God, samen met nog vele anderen, en dus oordeel ik mijzelf niet, en ik ben niet geïnteresseerd in jullie oordeel over mij, enzovoort, want wie mij oordeelt en wie mij oordelen zal in de toekomst, is God. En dat is maar waar het om gaat, hè. Zo leven wij, en dat neemt een heleboel zorg van ons af, in elk geval. Het moet ons rust geven, en wat ons het beste bevestigt is dat we kunnen vaststellen, inderdaad te wandelen in de voetstappen van de Heer Jezus, die inderdaad zich hield aan het woord Gods, in wiens mond geen bedrog is gevonden, die als hij schold niet wederschold, die als hij leed niet dreigde, maar die inderdaad deze dingen overgaf aan degene die rechtvaardig oordeelt, want om die reden heeft hij het kruis gedragen, de schande veracht. En het resultaat is het rechtvaardig oordeel, namelijk dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Weer met de woorden van Hebreeën 12. En bovendien staat er, vers 24, die zelf, hij zelf, persoonlijk, want het ging om hemzelf, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Hoezo leidde ten onrechte? Hij droeg onze zonde. Hoogst persoonlijk, moet ik zeggen. Dat wil zeggen, hij persoonlijk, hij zelf, leed ten onrechte. Het is een ander verhaal als we zeggen dat hij kwam om de wil Gods te doen, op wat voor wijze dan ook, en dat het in overeenstemming met de raad Gods was dat hij onze zonde zou dragen. Dat is allemaal tot je dienst, maar wat hem persoonlijk, hemzelf aanging, wel nu, hij leed ten onrechte, want wij zouden hebben moeten lijden in plaats van hij. En dit hebben we aanvaard, dat hij geleden heeft voor onze zonde. En dat hij dus leed ten onrechte, waardoor wij, onder andere dan, waardoor wij zalig werden. Wel nu, het idee van lijden ten onrechte moet dus vastgegrift zijn en gegraveerd zijn in onze harten. Daaruit zijn wij zalig geworden, uit een lijden ten onrechte. En als wij in diezelfde voetstappen wandelen, kan daar niks verkeerds mee zijn. Integendeel, het moet leiden tot het recht dat God daarna zal voortbrengen, namelijk in de toekomst. En hij zal ons heerlijkheid openbaren. En waar wij nu als priesters hem dienen en dus lijden, wellicht ten onrechte, daar zullen wij in de toekomst nog steeds priesters zijn, maar bovendien tot koningen gesteld worden. En daarom heet het een koninklijk priesterdom, hier in deze brief. Nou goed. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Ik moet maar even zeggen, dat is goed vertaald. Sommigen zeggen dat had moeten staan offeren. Maar ik ben van mening dat in vele plaatsen waar staat offeren had moeten staan dragen op. Dus dan heb u wat om over na te denken. Voor zover de kritiek is dan. Hè. Maar er staat inderdaad dragen op. Die zelf onze zonde opgebracht heeft. Het is een goed Nederlands woord. Die zelf onze zonde gedragen heeft op het hout. Op het kruis dus, opdat wij der zonde afgestorven zijnde, daardoor dus, der gerechtigheid leven zouden. En dat is, als u mij gevraagd had, waar staat dat, dat wij der gerechtigheid leven zouden, had ik gezegd, Romeinen 6. Maar het staat hier ook, precies hetzelfde. Stel dan uw leden tot wapenen der gerechtigheid, opdat we niet meer der zonde zouden leven, maar der gerechtigheid zouden leven. Het is volstrekt dezelfde uitdrukking dus, hè. Opdat wij der gerechtigheid leven zouden. En dan nog een keer, door wiens striemen gij genezen zijt. Dezelfde gedachte, hij heeft dus geleden ten onrechte, maar zijn lijden ten onrechte heeft ons bekwaam gemaakt om God te dienen. En dat die weg in principe dezelfde is, die van doorlijden tot heerlijkheid, dat zouden we toch moeten kunnen aanvaarden. Hoe dan ook, vers 21 zegt, hiertoe zijt gij geroepen. In het hart van dit gedeelte, zal ik maar zeggen, middenin staat, hiertoe zijt gij geroepen, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Natuurlijk heeft de Heer Jezus ons een voorbeeld nagelaten. Maar het voorbeeld bestaat eruit dat hij inderdaad onrecht verdroeg. Niet zijn eigen recht zocht, maar in tegendeel de wil God zocht, zijn werk deed, gewoon de goede werken deed, welke God voorbereid had, zal ik maar zeggen, met woorden uit Efeze 2. En dat zou leiden inderdaad tot zijn verhoging, en daartoe ook zijn wij geroepen. En dus houden we onze wandel eerbaar onder de heidenen, van wie we geen deel uitmaken, want we zijn een ander volk. En dus zijn wij, als alles klopt tenminste, maar dus zijn wij alle menselijke ordening onderdanig. Om des Heeren wil. Want dat is zijn wil. En dus zijn wij als dienstknechten onze Heeren naar het vlees onderdanig. Niet ter wille van onszelf, niet ter wille van onze Heeren naar het vlees. Zeker niet ter wille van de vakbond of de samenleving of wat er maar wezen mag. Om des Heeren wil. En dus zijn vrouwen hun eigen mannen onderdanig. En dus hebben wij mannen onze vrouwen lief en geven ons voor hen over. Ik zeg niet dat wij dat doen, maar ik zeg dat als wij dat doen, komt het voort uit deze gedachtegang. En het is een geweldig motief, uiteraard. Het is niet het beste voor ons huwelijk, voor ons gezin, voor de samenleving, voor de hoeksteen van de samenleving, want die term schoot nog net op tijd binnen. Daar gaat het niet om. Het is de wil Gods. Daarover wordt gesproken en daarmee is hij gediend. En nogmaals, excuus, want in Drachten heb ik daar veel uitgebreider over gesproken. Maar het gaat erom dat dit niet richtlijnen zijn voor een goed sociaal en maatschappelijk leven in het vlees, eventueel van de gelovigen. Het gaat erom dat hieruit onze dienst aan hem bestaat. En is tot heerlijkheid van hem. En waar wij nu leren deze dingen te doen, wat het ons ook kost, waar wij dat leren, waar wij zo hem dienen, zullen wij door hem verhoogd worden in de toekomst. Hetzelfde geldt natuurlijk voor wat er staat vanaf vers 8, namelijk, zijt eensgezind. Er staat, en eindelijk, tenslotte betekent dat, tenslotte zijt eensgezind, maar u en ik weten dat dat net zo goed ook bij gelegenheid aan het begin van het verhaal staat. Bijvoorbeeld in Efeze en in Romeinen 12 enzovoort. Hè. Dat wil zeggen, je kunt ermee beginnen, je kunt ermee eindigen, maar dit is waar het over eensgezind. Want het gaat om de eenheid van de gemeente. Een praktische eenheid trouwens, en ik bedoel praktisch, omdat dat de enige manier is waarop God zijn werk door ons zou doen. Kijk, als er staat in 1 Petrus 2 vers 9, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, dan ongeacht of gij staat in het enkelvoud of meervoud, want het maakt in de praktijk toch niks uit, het wordt gezegd over een geslacht, een priesterdom, een volk. Toch? Een geslacht, enkelvoud, priesterdom, een volk. Het wordt niet gezegd over de individuele leden van dat geslacht of van dat volk. Het wordt gezegd over heel het volk, opdat gij zoudt verkondigen. Wie zou dat dan doen? U? Ik? Nou, wellicht, maar dat is niet wat er staat. Er staat dat de gemeente dat zou doen. De verzamelde gelovigen, die eenheid waarover hier gesproken wordt. En binnen die eensgezindheid, in die eenheid van de gemeente, doet God zijn werk. Daarom zei ik er straks, misschien is het u ontgaan, maar daarom zei ik er straks, het kan best zijn dat iemand de goede werken ziet van een ander en dan verantwoording eist. En die ander kan dan niet eens een goed antwoord geven, kan het niet goed onder woorden brengen. Het kan er zijn dat wij het dan onder woorden moeten brengen, bij wijze van spreken. Dat kan toch? Hè? Dat werkt namelijk gewoon samen, dat vormt een eenheid. Het gaat om één huis en juist die samenvoeging, daarop ligt hier de klemtoon. Niet alleen hier in 3 vers 8 waar staat en eindelijk, namelijk tenslotte zijt eensgezind, want bij nader inzien staat het hier natuurlijk ook aan het begin, want er staat wij zijn nieuwgeboren kinderkens, dat is het begin, en wij zouden zeer begeerig zijn naar die redelijke onvervalste melk, waardoor wij samengevoegd worden, zie, eensgezind, waardoor wij samengevoegd worden tot die ene tempel, tot dat koninklijk priesterdom. gaat juist om die eenheid van het geheel. En dat wij individueel een ondergeschikte plaats innemen in die gemeente en in het werk Gods, dat is een betrekkelijk vanzelfsprekende zaak, maar we zouden erop vertrouwen dat de Heer zijn werk doet door de gemeente collectief. En dat wij allen daarin een plaats hebben. En dus ook die plaats zouden innemen. Hoe zouden we dat doen? Wel gewoon door te leven in overeenstemming met deze gedachten. Wetten is namelijk veel te zwaar. Maar in overeenstemming met deze gedachten, deze beginselen die hier naar voren gebracht worden. En die ook bij herhaling in andere brieven naar voren gebracht worden. En dus, zijt eensgezind, mede, met de nadruk op mede, leidend, dan weet je dat, hè? Leidend. Maar ook medelijdend, de broeders liefhebbende, en liefhebben wil zeggen die eenheid beleven, ervaren en praktiseren, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk, en vriendelijk wil niet zeggen dat je elkaar vriendelijk groet, vriendelijk wil zeggen dat men zich als vriend gedraagt, dat is vriendelijk zijn, hè? Vriendelijk, dat is een bijwoord, hè? Alle dingen doen als vriend, daar gaat het om. Want dat zijn wij, wij horen bij elkaar, wij zijn met elkaar verbonden. En dan meteen vers 9, vergeld niet kwaad voor kwaad. Dat is een variant op, zoek niet eigen recht. Want dat is kwaad voor kwaad vergelden, dat leidt namelijk tot niks, hè. Vergeld niet kwaad voor kwaad. En vergeld niet schelden voor schelden. Want de Heer Jezus deed dat niet volgens 2 vers 23. Het is nog steeds hetzelfde verhaal, hoor, al is het wat uitgebreid. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen. Ja, dat is dus het tegenovergestelde, inderdaad. Zegent daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt. Dus wij zijn geroepen om te lijden ten onrechte en om te zegenen in plaats van te schelden of kwaad voor kwaad te vergelden. En in plaats van ons recht te zoeken, te strijden voor onze beginselen, zal ik maar zeggen, voor ons rechtsgevoel, zouden wij dat juist niet doen, maar dat overgeven aan de Heer. En degene die wij beschouwen of ervaren als onze vijanden, zouden wij liefhebben en inderdaad zegenen. In de wetenschap dat wij daartoe geroepen zijn. En dan staat er achteraan, opdat gij zegening zoudt beërven. En wat zouden wij erven? Een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis. Wat zouden wij erven? Koningschap, want het is hier genoemd, maar nergens besproken. Het woord wordt niet herhaald, het staat alleen in vers 9 en daarna komt het niet meer. Maar dat is die erfenis die voor ons is weggelegd in de hemel. En dat betekent dus precies dat apostel Petrus hier uiteenzet wat apostel Paulus in één zin zegt. Het lijden van de tegenwoordige tijd, het lijden ten onrechte, om Christus wil, dat lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal komen. Geopenbaard worden. Zongen wij dat vroeger niet ooit eens, hè? Uit de bundel van Johannes de Heer, zonder lijden ook geen kroon? En nog sterker, zonder dood geen leven? Zo is het nou eenmaal. Het zijn bekende, nou het waren bekende beginselen, maar ik zeg maar liever, het zijn bekende, echt christelijke beginselen. En dan zeggen wij natuurlijk, ja, dat komt in de toekomst. Wij zouden in de toekomst zegening beërven. Dat is natuurlijk ook zo. Maar lees nou eens verder voor de aardigheid, vers 10. Want wie het leven wil liefhebben, en daar reken ik mezelf in elk geval toe. Toon Hermans ook, heb ik begrepen. Hè? Ik heb het leven lief, zong je dan? Hè? Daar is niks verkeerds mee. Maar wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, en wie wil dat niet, die stillen zijn tong van het kwaad, en zijn lippen, dat ze geen bedrog spreken. En als je dan toch zo nodig moet spreken, wel spreek dan de waarheid en het woord Gods, uiteraard. Hè? Maar die stillen zijn tong van het kwaad en zijn lippen, dat ze geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede. Die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Het zoeken naar recht nu leidt nooit tot vrede, integendeel. Maar we zoeken vrede na en laten het recht aan de Heer over. En dan staat er, want de ogen des Heren zijn, nu, zijn over de rechtvaardigen. En zijn oren zijn tot hun gebed, maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. En waarom zouden we dan kwaad doen? Waarom zouden we kwaad met kwaad vergelden? Waarom zouden we niet zegenen in plaats van te vloeken? Waarom zouden we niet ons overgeven aan die Heer tot wie wij geroepen zijn en in wiens dienst wij naar de kracht des onvergankelijke levens gesteld zijn. Want, en dan eindig ik met de woorden van 1 Petrus 4, vers 4. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben. Dus in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperij, brasserij, drinkerij en gruwelijke afgoderij. Ik lees het altijd snel, omdat ik uw geheugen niet wil opfrissen. He? Dat is niet altijd prettig. Maar daar hebben wij dus eertijds in gewandeld, enzovoorts. Maar van hen staat ook, zij zullen rekenschap geven aan degene die zal oordelen, de levenden en de doden. Maar wat ons betreft, wordt er gezegd, zijt nuchter, vers 7, en waakt in de gebeden, en vooral, voor alles, dus niet eindelijk, maar nu voor alles, vooral, hebt vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. En waar we ons realiseren, dat wij als kinderen Gods zijn eigendom zijn, dat hij ons gekocht en betaald heeft, en dat wij hem zouden dienen, is het ook bepaald niet moeilijk om elkaar, ondanks wie wij zijn van nature, om elkaar lief te hebben en elkaar te zien, te aanvaarden, elkander te dienen in Christus. Want dat is de wil van God. Brengt dat lijden met zich mee? Ja, dat is te verwachten. En bovendien moet ik nog zeggen, had ik eigenlijk willen zeggen, brengt dat lijden met zich mee? Nou, des te beter. Want wij zouden roemen juist in dat lijden en in verdrukking. Ja, ik aarzel om zulke dingen te zeggen. Maar, want u rekent ze mij misschien weer later toe. Maar niettemin, het is wel Bijbelse waarheid. En dat is maar waar het om gaat. Hè. Dat brengt het lijden met zich mee. Dan brengt dat uiteindelijk toch zegen met zich mee. Heerlijkheid, erfenis, heerlijkheid straks met Christus. En hoe dan ook, zelfs al zouden wij geen prijs stellen op die heerlijkheid dan nog. God stelt de prijs op. Op die heerlijkheid. God stelt de prijs op dat wij hem zouden dienen. Want dat is het doel van onze zaligheid. Om inderdaad dienaren te zijn van hem onder het nieuwe verbond. En te leven tot eer en verheerlijking van zijn naam. Zullen wij danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader. Dat wij uit uw woord mogen leren verstaan. Dat wij gemeenschap mogen hebben aan de ene kant met het lijden van Christus en ons daarin mogen verblijden, omdat aan de andere kant wij ook heerlijkheid en vreugde zullen ontvangen in de openbaring van zijn toekomst. Wij danken u dat we daaruit mogen leven, ons bewust mogen zijn dat we uw eigendom geworden zijn, dat u ons gekocht hebt en betaald hebt, ons getrokken hebt uit een onnuttige en onbekwame wereld en ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen. Wij danken u, Vader, dat u ons aangegord hebt met deze kracht van omhoog. Dat u ons bekrachtigd hebt met uw geest. Dat u ons het leven van Christus geschonken hebt. En dat we in die kracht mogen leven en ook mogen vertrouwen op de hulp die wij te bekwame tijd zouden ontvangen op grond van uw beloften. Wij danken u daarom, Vader, voor de rijkdom van uw woord. Dat we daaruit mogen leren verstaan. Niet alleen hoe wij van verloren zondaren kinderen Gods kunnen, mochten worden, maar we danken u ook dat we daaruit mogen leren hoe wij nu als kinderen Gods tot eer van u, onze hemelse Vader, zouden leven. Wij danken u daarom dat u zichzelf aan ons hebt willen openbaren. Dat u ons wil doen delen ook in die heerlijkheid die u beloofd hebt reeds in oud-testamentische tijd. Dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van al die zegeningen die u beloofd hebt aan Christus, maar die ook ons deel zijn geworden. Wij danken u daarom dat we daaruit mogen leven en ons bewust mogen zijn van die bijzondere positie die we reeds nu mogen innemen en die in de toekomst ook zichtbaar gemaakt zal worden. Dat we als eerstelingen uw schepselen geroepen zijn tot koningschap en priesterschap en zullen delen straks in de heerlijkheid van Christus in zijn toekomst. Wij danken u daarom voor die rijkdom van uw genade waaruit wij dagelijks mogen leven. Wij danken u voor die hoop die u ons gegeven hebt. En dat wij mogen leven, weliswaar in een wereld die geen recht kent, maar dat wij onze verwachting mogen stellen op dat recht dat u in de toekomst alsnog zult voortbrengen. We danken u boven alles dat we mogen weten dat dat zal gebeuren in de nabije toekomst. En dat nog slechts korte tijd ons scheidt van die zalige hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker. We danken u daarom dat we ons leven in uw hand mogen stellen. En willen u vragen of u inderdaad op grond van uw beloften uw werk wil doen in ons tot heerlijkheid van u, maar ook omdat wij mogen delen in die heerlijkheid en in die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wees u zo ons nabij, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.